Vooraf twee mededelingen. We herinneren u aan de kerstfeestviering van de zondagsschool vanmiddag om 14:30. Iedereen van harte welkom en de collecte is vanmorgen bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Tweede van 98. Luisteren we met eerbied en aandacht naar Gods heilig woord en wel uit Lucas 2 vanaf vers 8 tot en met vers 21. En daarna zingen wij de lofzang van Zacharias, het eerste vers, lof zij de God van Israël. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over een kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem. En laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, vers 13 en 14. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heren, aan de morgen van deze dag naderen we voor uw heilig aangezicht. Om u te bidden of gij toch uit genade in ons midden wil zijn. En of gij toch zorg wil dragen voor uw eigen eer in ons midden. Omdat wij dat niet kunnen. Ja, Heere, dat moeten wij tot onze beschaming u belijden. Omdat gij ons toch naar uw evenbeeld geschapen hebt. En de gaven geschonken hebt. Dat wij uw eer zouden kunnen bedoelen. En hebben bedoeld. In de staat der rechtheid. Maar dat wij onszelf daarvan beroofd hebben van die gaven. En gericht zijn op de eer van ons eigen ik. En dat wij de eer zoeken van de duivel. En misschien zijn we ons dat helemaal niet bewust. Maar dat beginsel ligt diep in ons hart. En ontdek ons daaraan, o Heere. En geef dat we daaronder verootmoedigd mogen worden en beschaamd. Maar wilt gij toch uit genade uw eer in ons hart leggen, zodat we dat lied der engelen zouden mogen meezingen in ons hart. Dat wij dat beginsel mogen ontvangen om van harte met verlangen uw eer te bedoelen. En u weet dat dat ook de strijd is van al uw kinderen vanwege hun hoogmoedig bestaan. En dood dat bestaan, o Heere. Want het kruipt er altijd weer tussen. Op allerlei manieren. Bekeer ons daarvan en vergeef ons toch uit genade. Dat hoogmoedige bestaan. O Heere, help ons toch om daartegen te strijden. En laten alle wegen daartoe strekken van kruis en druk. Van moeite en aanvechting, opdat wij gaan verstaan, mijn genade is u genoeg. En dan zal het ook gaan over vrede op aarde. En wij bidden u om die diepe geestelijke vrede in ons hart. Nee, Heere, het zal hier op aarde nooit vrede worden, zolang de zonde er nog is. En de oordelen gaan over deze wereld. Daar zijn we allen getuigen van. En wij bidden u ook voor deze wereld en ontfermt u zich over haar. En denk aan hen die verantwoordelijk zijn om leiding te geven. Geef ze wijsheid. Maar wij bidden u, Heere, of gij ons die geestelijke vrede wil schenken. Opdat wij daar iets van mogen verstaan wat Paulus ook schrijft. Dat die vrede ons hart en onze zinnen vervullen mag, onze gedachten. O Heere, gedenk ons zo tezamen als we ontzetten onder uw woord. En help uw dienstknecht in de bediening van uw woord. Dat hij opening mag krijgen in dat woord. En dat hij mag ervaren dat gij hem helpt. En daar bidden we u ook voor onze geliefde broeder en vriend, dominee Procé. Wilt u hem ook ondersteunen in Barendrecht, maar ook hier in het midden der gemeente. Zalf hem met uw heilige geest en sterk hem in de bearbeiding van de gemeente. En dat de gemeente ook hem met liefde mag omringen en hem mag opdragen aan de troon der genade. Geef dat er een biddend volk onder hem mag zijn. En ook de kerkraad. Sterk ze toch in de verantwoordelijkheid die ze hebben in het midden der gemeente. En wilt gij de gemeente gedenken en wonen en arbeiden met uw liefde. Want waar die liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Gedenk ook allen die het moeilijk hebben, in het bijzonder de weduwen en de weduwnaren in ons midden. Die alleen zijn, die geen levenspartner hebben. Wat kunnen deze dagen dan juist zo moeilijk zijn? En wij bidden u voor hen, of gij toch hen wil bezoeken met uw heil. En dat we als gemeente daar oog voor mogen hebben. Om die alleenstaanden te bezoeken of uit te nodigen. O Heere, gedenk allen die een stil verdriet hebben, een zwaar kruis. Wilt gij ze toch vertroosten in uw bedehuis met de vertroosting Israëls? We bidden u of gij ons wil verhoren om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 103 en daarvan de versen 10 en 11. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven 10 en 11 van 103. zingen wij straks na het amen van de prediking het 8e vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen, door u alleen om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven, en onze koning is van Israëls God gegeven. Het 8e van 89, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wanneer wij op de hoogte zijn gebracht van een heel belangrijk nieuws, dan willen wij dat ook graag bevestigd krijgen. Uit de mond van een ander of zwart op wit. En hoeveel te meer geldt dat voor het allerbelangrijkste nieuws? Het allerbelangrijkste nieuws is immers dat de Heere Jezus Christus is geboren. En dat allerbelangrijkste nieuws dat werd gehoord in de velden van Efrata. En zo heel persoonlijk geadresseerd toen de herders dat vernamen. Namelijk dat u heden geboren is. En dat uit de mond van een engel des Heren. En wij zouden zeggen, dat moet toch wel genoeg zijn voor die herders. En dat was ook wel genoeg. Maar het heeft God behaagd om die boodschap nog eens extra te bevestigen. Want wij lezen in onze tekst en van stonden aan was daar met die ene engel een menigte des hemelsen heerlegers. En je ziet het als het ware voor je. Een groot leger. Zo wordt het aangekondigd. Een leger van engelen. Engelen die telkens ingeschakeld worden als gewillige dienaren van God. Om het volk van God te beschermen. En ook om de kwaden te straffen. En nu worden toch alle twijfels die er eventueel nog waren bij de herders weggenomen. Om te gaan naar de stal, om daar bevestigd te krijgen wat zij gehoord hebben van de engel en wat zij in hun hart kregen te geloven. Namelijk dat de Messias in zulke nederige gestalte geboren is. Wat zo haaks stond op de toenmalige Messiasverwachtingen. De Messias zou eens in pracht en praal komen. Maar nu de herders gehoord hebben dat de Messias in een stal te vinden is en in een kribbe te vinden is, ja, nu moeten toch alle twijfels en barricades weggenomen worden, zodat zij vanuit die boodschap met haast komen. En wat hebben ze toch gehoord in die engelenzang? Nu, daar willen we dan naar luisteren, geliefden. En wij schrijven boven de prediking de engelenzang in de kerstnacht. Drie gedachten, makkelijk te onthouden, jongens en meisjes. De eerste gedachte is, ere zij God. De tweede gedachte, vrede op aarde. En de derde gedachte, in mensen een welbehagen. De engelenzang in de kerstnacht. Vrede, ere zij God, vrede op aarde en in mensen een welbehagen. Ja, geliefde gemeente, opeens barst de hemel los. Scheurt de hemel open. En wordt die donkere nacht daar in de velden van Efrata op een hemelse wijze heerlijk verlicht. En dan zien de herders een grote schare van ontelbare engelen. Knechten van God, die dag en nacht rondom de troon van God zich scharen. En het driemaal heilig, heilig, heilig is de Heere uitroepen. En deze engelen, zij beginnen te zingen. Te zingen van dat grote heilgeheim dat ontsloten is in die nacht. De engelen van wie Petrus zegt in zijn eerste zendbrief, die begeerig waren om in te zien. 1 Petrus 1 vers 12. Daar gebruikt Petrus immers dat beeld uit het Oude Testament. Wij weten dat uit het Oude Testament dat de ark voorzien was van 2 engelen. Uit 1 klomp goud gegoten. En dat die engelen dan naar beneden kijken op dat verzoendeksel. En Petrus zegt, zij begeren in te zien in dat heilgeheim. Hoe het toch mogelijk is dat God en mens bij elkaar komen. Dat grote wonder dat een verdoemelijk zondaar en een vertorend rechter vrede met elkaar sluiten. Zij begeren in te zien in dat heilgeheim. Zij begrijpen dat niet, hoe die grote moeilijkheid opgelost wordt. Maar nu worden ze aangezet om God te prijzen. Zeggende, staat er in onze tekst, zingende. Ere zij God in de hoogste, zo staat het in de grondtekst. En onze Statenvertaling voegt daar de hemelen aan toe. En dat betekent dat de engelen dus allereerst omhoog kijken. Dat zij naar God kijken. God die alom tegenwoordig is, maar op een hele bijzondere wijze daar in de hoogste plaats woont. Ere zij God in de hoogste hemelen, in de derde hemel. Waar alles getuigt van Gods heerlijkheid, van Gods wijsheid, van Gods rechtvaardigheid, van Gods heiligheid. En daar zingen zij ook ter ere van de drie enige God. Ze zien namelijk dat God hier zijn hart opent, dat God hier zijn wijsheid ontvouwt. Zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid openbaart door zelf mens te worden. Op een eenvoudige wijze, jongens en meisjes. Jullie zijn vast wel eens op kraambezoek geweest. En de moeders in ons midden weten wat dat betekent. Als een kind ter wereld komt. Zo kwam de Heere Jezus ook ter wereld. Als een kwetsbaar kindje. Dat direct ook afhankelijk was van de moederliefde. En ook de navelstreng moest doorgeknipt worden om het kind in het leven te houden. Zo kwetsbaar, het werd direct gewikkeld in doeken. Maar dat nota bene God is. En daarom heeft God zelf deze engelen aangespoord om daarvan te zingen. Zoals we dat samen gezongen hebben met Psalm 103 vers 20. Zoals het in de berijming staat, in de onberijming. Looft den Heere zijn engelen. Gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem van zijn woord. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn het dienaars die zijn welbehagen doet. Looft de Heere al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. En als dan de engelen het ere zij God aanvangen en ze hebben omhoog gekeken, dan kijken ze naar beneden. Dan zien zij het voorwerp waarom zij God moeten loven. En dan zien zij ook wat het doel daarvan is. Dat de werken van God openbaar komen op de aarde. En dan komen bij onze tweede gedachte. Als zij dan vervolgen met vrede op aarde. En dat zien ze. Vrede op aarde. Ja, zegt iemand in ons midden, Dominee, is dat wel zo? Want als ik toch kijk op deze aarde, dan is er toch geen vrede op aarde. Als ik alleen al kijk wat er gebeurt in Aleppo. Hoe daar gevochten wordt. De regeringstroepen van Assad tegen de rebellen. En hoeveel partijen daarbij betrokken zijn. De Russen die Assad ondersteunen. En de VS die zich daarmee bemoeit, wat moet dat worden? En Turkije die op de grens staat om ook te gaan helpen in deze verschrikkelijke, schijnbaar oneindige oorlog. Waar zoveel slachtoffers zijn. Waar zoveel burgers sneuvelen. Vrede op aarde, de spanning rond de grenzen van het volk Israël. Is het Midden-Oosten niet ene grote brandhaard? Vrede op aarde. Als ik kijk wat er in Berlijn gebeurt. Dat er zomaar weer een vrachtwagen inrijdt. Dat er een terreurangst eigenlijk in Europa heerst. En wanneer is Nederland aan de beurt? We hebben immers gelezen in de krant dat ook Nederland hoog op de ranglijst staat voor aanslagen van ISIS. Vrede op aarde. Nee, geliefden. We moeten daarbij niet denken aan aardse vrede. Aardse vrede zal er hier op aarde niet komen zolang er de zonde en de ongerechtigheid is. Want de oordelen gaan over deze wereld. En tot op de jongste dag toe zullen er telkens weer oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Vrede op aarde. Vergis u niet. Ook de kerk moet niet aards gaan denken zoals de discipelen dikwijls nog dachten tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. Want ook de Heer Jezus zegt het heel duidelijk in Matthäus 10 vers 34 tot 38 dat hij niet gekomen is om vrede op aarde te stichten. Maar veel eer het zwaard, zo zegt hij, veel eer verdeeldheid. Verdeeldheid in een gezin, tussen een vader en een moeder, tussen een vader en zijn zoon, tussen een moeder en haar schoondochter. Verdeeldheid vanwege de vreze Gods, vanwege de vijandschap die dan openbaar komt tegen de ware kinderen Gods. De Heer Jezus zegt dat gij veel zult moeten lijden omwille van mijn naam. Nee, gemeente. Het gaat hier niet om aardse vrede, maar het gaat hier om de diepe geestelijke vrede die verworven wordt door dat mensje dat daar neergelegd is in de stal van Bethlehem. En ik zei al, vol verbazing hebben de engelen gekeken naar deze aarde en zich afgevraagd hoe dat nou mogelijk is. Wat? Nou, dat u en ik, wij mensen, die immers van nature vijandig staan tegenover God, met God verzoend kunnen worden. God, die vol toorn en gramschap is over ons mens. En probeer u zich dat eens in te denken wat dat is. Wie ik geworden ben in onze diepe val, daar zijn de engelen getuigen van geweest. Een mens in zijn diepe val, zoals hij geboren wordt, zoals u en ik zijn, die diep in hun hart vol vijandschap zijn tegenover God. En absoluut niet van plan zijn om de wapens van verzet in te leveren. En in dat diepe beginsel strijden tegen het woord van God. En tegen God zelf. En van niet van plan zijn om te buigen onder God. Tot de tanden toe bewapend tegen God. En dan God zelf. God die vol van toorn en gramschap is. En zeker die mens zal verdoemen. Wij die de oorlog verklaard hebben tegen God. En God die niet anders kan doen dan de strijd aan te vangen tegen de mensheid. Omdat de mensheid de kant van de duivel heeft gekozen. Hoe is dat toch mogelijk? Vrede op aarde. Telkens als God een mens ziet, dan zal hij in toorn ontbranden, geliefden. En dan zal hij u en mij moeten verdoemen vanwege zijn heilige recht. Wie zal God met eerbied gesproken ontdoen van zijn toorn en van zijn gramschap? En wie zal de mens ontmantelen van de wapens van verzet? Er zal toch een mens moeten komen in wie God de rust gaat vinden. Er zal toch een mens moeten komen dat als God die mens ziet, dat God dan daadwerkelijk met eerbied gesproken ontmanteld wordt van zijn toorn en van zijn gramschap. Kijk, en nu zien die engelen zulk een mensje. En wie is die mens? Die mens, dat is Jezus Christus. Want dat is het grote verschil tussen u en mij. Toen ik geboren werd, toen werd ik geboren in mijn diepe val in Adam, in mijn vijandschap. Maar dit mens is geboren zonder zonde. Dit mens zal met zijn onschuld en met zijn heiligheid openbaar komen. Als de gerechtigheid die voor God kan bestaan. En als deze mens dan ook verschijnt voor een heilig en een rechtvaardig God, dan zal Gods toren daadwerkelijk geblust worden. Want deze mens die verschijnt voor God om de zonde van zijn volk op zich te nemen en de zonde weg te dragen naar het vloekhout des kruises en een volkomen gerechtigheid aan te brengen voor het aangezicht van een heilig en een rechtvaardig God, zodat God gestild wordt, zodat God vrede sluit met de mens. En daarom is God in en door hem verzoend. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, geliefde. Kijk, en daar zingen de engelen nu van. Als ze zingen vrede op aarde. Hoe is het mogelijk dat dat weer plaats kan vinden op deze aarde? Die aarde dat immers een oorlogsgebied is tegen God. Maar er is een punt, er is een plaats, geliefden, waar de vrede begonnen is op aarde. Dat is Bethlehem. Wist God dat dan niet? Jazeker, dat wist God. God heeft van eeuwigheid gedachten des vredes gaat. Over een volk dat hij ten eeuwige leven heeft uitverkoren. Maar God zat met een probleem, geliefd. En dat probleem, dat moet gepredikt worden op kerstfeest. Met een grote moeilijkheid. Hoe zal dat moeten? Hoe zal dat gaan? Hoe zal ik die kinderen verwerven? Hoe zal ik die kinderen vrede geven? Die ik van eeuwigheid heb uitverkoren tot de zaligheid. En toen in de stille raad des vredes kwam de zoon naar voren. En die zei, zie, ik kom, o God. Vader, Ik zal die menselijke natuur aannemen. En ik zal die vredeprijs verwerven voor uw aangezicht. En toen heeft de Vader met eerbied gesproken die uitverkoren kerk aan de Zoon gegeven. Met de opdracht om dat volk zalig te maken van hun zonden. En zo heeft hij die vrede aangebracht. En dat begint in Bethlehem, geliefde. Door zijn diep lijden en sterven. En dat heeft hij volbracht aan het kruis van Golgotha. En gemeente, daarom noemt de apostel Paulus hem in Efeze 2 vers 14. Onze vrede. En de kanttekeningen schrijven dan namelijk als de auteur en de oorzaak van onze vrede tussen God en de mens en de mensen onderling. En Jesaja heeft hem aangekondigd toen hij zei: een kind is ons geboren en men noemt zijn naam Vredevorst. En dan zeggen de kanttekeningen, namelijk die ons met God verzoent. En gemeente van Middelaarnis, dat moet nu toegepast worden. In je ziel. In je persoonlijk hart en leven. Dat je daar persoonlijk ook deel aan krijgt. Dat de engelen als het ware staren naar u. En dat ze ook zeggen daar, ik weet niet waar u woont, maar ook daar is vrede op aarde. Daar en daar en daar en hier en hier. Is dat ook zo? Want het mag in zijn algemeenheid verkondigd worden, maar het is zo'n strikt persoonlijke zaak in de toepassing van het heil. Daarom zegt de Heere Jezus ook in Johannes 14. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. En een mens in zijn natuur staat, die beeldt zich een vrede in die geen vrede is. Een valse vrede. Let maar eens op de goddelozen die aan God nog gebod doen. Hoe rustig en kalm zijn ze niet. Als ze als burger ieder het zijne geven. En als je aan hen vraagt, is er ook enige onrust in uw ziel? Dan zeggen ze, wat bedoelt u eigenlijk? Ik sta elke morgen op en ik ga naar mijn werk en ik doe mijn werk en ik kom thuis. En ik doe mijn verplichtingen in mijn gezin. Waarom zou ik onrustig zijn? En zeker wanneer er dan zo'n aanslag gebeurt, dan komt er wel een zekere golf van onrust door Europa. Maar dat is een andere onrust dan die ik bedoel. Een mens die koestert zich in valse vrede. En ook op godsdienstig terrein, in de kerk, tref je dat ook aan. Dan wordt er een vrede gekoesterd door wat godsdienstig sentiment. Of door een bepaald godsdienstig leven. Dat je zegt, ja maar ik probeer toch naar het woord van God te leven. Ik ga 2 keer naar de kerk. En ik probeer ook ernstig te zijn in mijn leven. En soms wordt er een vrede gekoesterd omdat ik ook wel eens bepaalde gevoelens heb. Bepaalde gemoedsgestalten en tranen die ik wegpink. Maar is dat de vrede die hier de engelen bedoelen? Nee, gemeente, dat is de vrede niet die de engelen hier bedoelen. De vrede in de toepassing, dat is een andere vrede. En die vrede, daar gaat een onvrede aan vooraf. Daar gaat aan vooraf wat Psalm 38 zingt. Rust. Nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. Dat gaat eraan vooraf. Dan zie je dat God, de Heilige Geest, een zondaar arresteert. Echt geestelijk arresteert, zo persoonlijk in de kerk. En hij arresteert je meestal in je boezem zonde. Dat je gevangen genomen wordt. Dat je ontdekt wordt. Aan je boezemzond, aan je geldliefde bijvoorbeeld. Of aan je vuile lusten. Of aan je godsdienstige hoogmoedigheid. En dat je ontmaskerd wordt en gearresteerd wordt en in je gevangenis geplaatst wordt, die knellende band van de zonde, dat je daadwerkelijk gevoelt in welke verhouding je staat ten opzichte van God. Ja, geliefde gemeente, willen we daadwerkelijk gaan verstaan wat deze engelen zingen en dit mee gaan zingen, dan is dat ook zo noodzakelijk dat ik dat beleef. Zodat ik ga zien in welke verhouding ik sta. En dat ik van nature tot de tanden toe gewapend ben tegen God. En dat ik het absoluut niet van plan ben om het op te geven onder de bediening van het woord van God. En dat ik me ten diepste eraan erger wanneer me dat aangezegd wordt. Maar als daar de liefde in meekomt, dan komt daar een andere gezindheid in mijn hart. Dat ik daaronder ga buigen. Dat ik mij daaronder wegschaam. En dat er een aanvankelijke droefheid in mijn hart gewerkt wordt over deze toestand. En begint te roepen, o Heere, ik moet met u verzoend worden. En als ik dan in het evangelie hoor dat God de wereld met zichzelf verzoend heeft, dan zie je dat een mens in zijn dwaasheid altijd probeert om zich op de een of andere manier met God te verzoenen. Maar wat is dan een evangelie, geliefden? Dat niet hoeft. Dat hoeft niet. Want zie toch eens wat er gebeurd is in Bethlehem. Daar ligt de grote verzoener. Daar ligt de grote vredestichter tussen God en je ziel. En daar moet op gewezen worden, geliefde gemeente. Kijk, en als een zondaar daarover topt en vastloopt dat hij geen penning heeft om te betalen, dat hij God niet bewegen kan, zelfs met zijn tranen, maar dat er maar één beweegoffer is. En dat is de Zoon van God. En daar gaat het om. Dat hij aangenomen wordt door een waar geloof, gelieden. Nadat hij mij geschonken is van Gods wegen. Dat God hem schenkt. Zie toch eens de gaven des vaders daar liggen in de stal van Bethlehem. Nee, dat ziet u niet met natuurlijke ogen. Daar heb u ogen des geloofs voor nodig. En de herders die worden daartoe aangespoord door dat engelenlied. Toe, engelen, ga toch naar de verdienende oorzaak van de ware vrede. Namelijk die daar te vinden is in de stal van Bethlehem. O, en wat is dat dan een wonder, gemeente, wanneer een arme zondaar ertoe verwaardigd wordt om dan te komen met haast en daar neer te knielen bij dat wonder aller wonderen en de barmhartigheid aller barmhartigheden, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, en dat de Heilige Geest dan toepast in je hart, dat die vrede door het geloof afdaalt in je ziel als een vrucht van dat geloof. Dat zal Gods kind naar de trap en mate van het ware geloof ondervinden. Niet al Gods kinderen ondervinden dat even krachtig. De een die oefent een zwak geloof, een aangevochten geloof in zijn droefheid, maar kan het toch niet nalaten om dan ook met die herders, al is het over de schouders van de herders, al is het op enige afstand, toch zijn blik te laten richten op de verdienende oorzaak van de vrede die er is tussen God en zijn volk. En als de Heilige Geest dat dan toepast, dan voel je dat. Dan beleef je dat. Dan ervaar je dat, geliefde. En dan wordt dat het geheim van al Gods kinderen op aarde. Bij alles wat er op de aarde gebeurt. En dan verstaan ze het. Wat de engelen zingen. Ere zij God. En vrede op aarde, ja heren. Dit is die ware vrede. Die al Gods kinderen deelachtig worden in dit leven. Dit is die ware vrede die mij doet reizen naar het land van de eeuwige vrede. Die vrede die zal u vergezellen, kind van God. Dat zal uw metgezel zijn in al uw wegen. Dat zal voor u het geheim zijn waardoor u dit moeilijke leven kunt dragen. Wanneer dan de Heere dat ware geloof gaat oefenen. Dat geloof in die vredestichter. En de vrucht van het geloof doet ervaren als een geestelijk medicijn. Dan zult u dat beleven. Wat? Dat er vergeving is. Want dat is de bron van die vrede. Dat er bij hem nou vergeving is. En de Heere oefent zijn volk daarin. In de aanvechtingen en in het dragen van het kruis. In de gang over de smalle weg. Soms onbegrijpelijke wegen. Dat het soms zo donker is. Dat de aanvechtingen zo sterk zijn. Dat je voor je waarneming om moet komen. Dat er een diepere ontdekking komt van wie je bent in jezelf en wie je blijft in jezelf. Dat je de bekommering van Psalm 38 blijvend ervaart. Rust en vrede wordt gevonden om mijn zonden, Heere. Maar dat je dan weer geoefend wordt om niet in jezelf te gaan wroeten. Niet in jezelf te gaan kijken. Of daar misschien de bron van vrede is. En daarom, kerstfeest, dat is niet een eenmalige zaak in het leven van Gods kinderen. Maar dat is telkens weer een terugkerend heilsfeit. Daar worden ze hoe langer hoe meer in verdiept. Ze gaan inzien wat dat prachtige schilderijtje laat zien. Als het licht van de maan schijnt in de stal door dat kruisraam, dan schijnt de schaduw van dat kruis over de kribbe. Dan gaan ze zien dat daar in beginsel dat lijden en sterven van de Heer Jezus Christus daar begint. Ja, dan worden ze geoefend om telkens weer opnieuw. En dat hoe langer hoe meer met die herders de toevlucht te nemen tot hem. Om dan hoe langer hoe meer verzekerd te mogen worden van uw aandeel. In de Heer Jezus Christus. Er is altijd dikwijls een vergissing bij Gods kinderen. Dat zij de verzekerdheid houden voor het geloof. En laat u zich daar nou eens in onderwijzen, gemeente. Want de verzekerdheid is een vrucht van het geloof. Dat is het geloven zelf niet. Daarom is het vaak bij Gods kinderen zo. Dat ze zeggen, als ik het voel, dominee, dan heb ik het weer. Ja, dat begrijp ik ook zo goed. En dat wilt u zo graag, die vrede voelen. Maar God oefent zijn kinderen dat het er ook is, terwijl je het niet voelt. Daar oefent de Heere zijn volk in. Want dat is een bestendige vrede. Dat is een blijvende vrede. Dat is een eeuwige vrede die nooit uitgeblust wordt. Een vrede op aarde, in mens een welbehagen, onze derde gedachte. Toen ik vorige week maandag deze preek voorbereidde, Toen werd ik in het bijzonder geraakt door dat derde couplet van het engelenlied. Immens, een welbehagen. Ik las dat bij Van Andel. Misschien hebt u die verklaring wel van het Lucas-evangelie. Van Andel die schrijft dan, en het is een beetje inlegkunde, dat begrijp ik best wel. Maar het is zo treffend gezegd om dat derde couplet inhoud te geven. De engelen, zo schrijft hij, keken eerst opwaarts. En toen zeiden ze, ere zij God. Het gaat om de ere Gods. En toen keken ze neerwaarts, vrede op aarde. En toen zagen ze de verdienende oorzaak van die vrede. En toen, ja, toen keken ze naar elkaar, zo schrijft Van Andel. In engelen een welbehagen, ja, dat kunnen we wel begrijpen. Engelen die staande zijn gebleven en die ook zullen volharden in de gehoorzaamheid, de heilige, zondeloze engelen. Maar nee, engelen, dat moeten jullie niet zingen. Immens. En dat kwam zo op mijn af, gemeente, en ik hoop dat dat ook bij u zo mag zijn. Ik ben ook een mens. Dat bent u ook. Immens. Dat begrepen de engelen niet, die heilige engelen, die altijd heilige gedachten hebben. Immensen zoals u, die met gebalde vuisten naar de hemel staan. Zondaren, die God gekrenkt en gekwetst hebben. En dat God nou immensen een welbehagen heeft in gevallen Adams kinderen. Mens die net zo reageren als de herders. Toen de engel des Heren bij de herders kwamen, toen de heiligheid, de heerlijkheid des Heren hen omscheen, toen vreesden zij met grote vrezen. Dat is de reactie van een mens als ze God zien. Die kruipen weg met Adam tussen de struiken. Ik vreesde toen ik uw stem hoorde. Een stelletje bangeriken die voor God niet kunnen bestaan. In mensen een welbehagen. Dat wordt er gezongen. En dat mag in zijn algemeenheid gezegd worden in de eerste plaats. In mensen een welbehagen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat God dat door middel van de prediking duidelijk laat verkondigen, in mensen een welbehagen. Dat is het lied der engelen. Dat is het lied dat in beginsel nagezongen mag worden door een mensenkind. Het staat zo haaks op de liederen van de wereld, gemeent. Luther die zegt zo scherp, een wereld die verkeert in de banden van de zonde en de duivel en het lied van de duivel zingen. Wat zingen ze dan, zegt Luther? Ere zij de duivel in de hel. Onvrede op aarde en de mensen een bevreesd hart. Dat is het lied van de duivel. Maar het lied der engelen, dat is in mensen een welbehagen. En dat is de bijzondere betekenis van dat derde couplet. In de grondtekst staat in de mensen des welbehagens. In de mensen van het welbehagen. Dat gaat over Gods verkiezend welbehagen. Dat God van eeuwigheid zondaren heeft uitverkoren tot het eeuwige leven. En dat zij zullen zalig worden. En nu de engelen daarvan gaan zingen, dan zien zij hoe God dat doet. Namelijk dat God dat doet in Christus Jezus. Zoals Calvijn ook duidelijk spreekt over de verkiezing. Dat wij nooit kunnen spreken over de verkiezing buiten Christus om. God de Vader heeft immers zijn uitverkoren kerk aan de Zoon gegeven. Dat zijn de gegevenen des Vaders. Met de opdracht om die uitverkoren kerk zalig te maken. En de Zoon heeft die opdracht aanvaard. Ze zijn van hem. En hij zal ze zalig maken. Hij zal ze toebrengen. Hij zal ze roepen. En ze zullen zijn stem horen, geliefden. In mensen van het welbehagen. Nee, gemeente, dat staat de prediking niet in de weg. Dat staat het algemeen aanbod niet in de weg. Want Gods knechten, die moeten het alom verkondigen. Dat Christus Jezus in deze wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Maar gelukkig is God daar niet afhankelijk van. Van de beslissing van de mensen. En dat God nu maar af moet wachten of de mensen ook in beweging zullen komen. Nee, dat ligt ook verankerd en verzekerd in dat eeuwige welbehagen van God. Hij verkiest tot de genademiddelen. Hoor je dat, mijn jongen? Daarom is het ook goed dat je op tweede kerstdag in de kerk zit. Daartoe verkiest hij. Waarderen we dat, gemeente? Dat we elke zondag naar de kerk kunnen gaan. Waarderen we het dat we elke zondag onder de prediking kunnen verkeren. Hij verkiest tot de genademiddelen. Hij roept u op om hem te zoeken. Om tot hem te roepen. Hij verkiest tot bekering. Niet vanwege uw bekering, zoals de remonstranten dat leren. Hij verkiest tot geloof, niet vanwege uw geloof, maar tot geloof. En is dat niet een bemoediging voor een tobber in ons midden, die in zijn onmogelijkheid van zalig worden loopt, die zegt, o God, ik kan me niet bekeren. Heer, ik kan niet geloven. Hij verkiest daartoe dat dat zeker zal gebeuren. In mensen een welbehagen. O, dat is de heilige ontspanning van al Gods knechten, wat de Heer Jezus zegt. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En daarom laat u zich toch niet verlammen door de leer van de uitverkiezing. Want dat is een troostleer. Een troost met name ook voor degene die zeggen, hoe zal ik het ooit volhouden? Hoe zal ik ooit straks aankomen? Hier ligt de volharding der heiligen in verankerd. In mensen van het welbehagen. Of als dat opengaat voor je. En je krijgt het eens te zien. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. O, dan smelt je daar toch onderweg. Ere zij God. Vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. De gemeente, dat lied, dat noopt ons allen tot zelfonderzoek. Of ik daar ook iets van ken. Jacobus Revius, die vergelijkt de Heilige Geest met een dirigent. Een dirigent die immers een lied aanleert. En telkens oefent. En nog eens een keer repeteert. Voor de grote uitvoering. Kent u deze geestelijke dirigent? De Heilige Geest. Kent u die oefeningen? Welke oefeningen, dominee? Dat de eer van God je lief geworden is. Misschien top je daar wel over, dat je zegt, waar is het me om te doen? Is het mij te doen om niet in de hel terecht te komen? Is het mij te doen om de verlossing van mijn ziel? Is het mij werkelijk wel te doen om de ere Gods? Ach, dat is niet met elkaar in strijd, geliefd. Daar oefent de Heere nu zijn kerk in. In de totale afbraak van mijn eigen ik. Oefent mij in het zoeken, in het bedoelen, in het verlangen, in het begeren. Om Gods eer eens te mogen bezingen. Om dat straks eeuwig te mogen doen. En waar ligt nu de eer van God in? Heel eenvoudig. In het geloven in de Heere Jezus Christus. Dat zegt de Heere Jezus zelf in Johannes 5 vers 23. Die de Zoon niet eert, die eert de Vader niet. In het nodig krijgen van de Zoon. In het nodig hebben van de Zoon. In het steunen op de Zoon. In het liefhebben van de Zoon. In het verenigd zijn met de Zoon. In het verzwolgen worden in de Zoon. In het genieten van de Zoon. In het omhelzen van de Zoon. In het kussen van de Zoon. In het nodig krijgen in al zijn ambten, in al zijn namen, in al zijn staten. Daarin wordt de Vader geëerd, geliefden. Omdat de Vader een welbehagen heeft in de Zoon. Zullen we dat onthouden, geliefden. Want alles wat je ervan ondervindt, dat is de vrucht daarvan. En dat zal juichen tot Gods eer. Maar de vrucht leidt altijd weer terug naar de boom. En dat is Christus. Die boom des levens. Ja, dat noopt tot zelfonderzoek. Ken ik iets van dat geheim vrede in mijn hart? Diep op de bodem van al Gods kinderen. Is dat ten diepste aanwezig? Omdat God intrek genomen heeft in de ziel. Die vrede. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Omdat de Zoon is gaan wonen in mijn hart, geliefde. Dat is kerstfeest in je ziel te beleven. Zoals Paulus het zegt, totdat het Gode behaagde zijn Zoon in mij te openbaren. Dan ken je er iets van, hoor. Dat je het recht van God hebt leren omhelzen. En dat je daar amen op gezegd hebt, dat je de dood verdiend hebt. Maar dat Heilige Geest er je toe verwaardigd hebt om het leven in hem te vinden, in zijn gerechtigheid. Om dan te mogen eindigen in wat we samen gaan zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. eindigen met gebed. Heren, wij bidden u of gij toch het woord genadig wilt toepassen dat we in de achterliggende tijd gehoord hebben. En dat wij het mogen overdenken, zoals Maria dat mocht overleggen in haar hart. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis met onze kinderen. Geef dan een gezegend kerstfeest en help ook de juffrouws en de meesters in het vertellen en in het zingen en in het opzeggen. Ja, Heere, wilt gij toch onze kinderen dat ook laten beleven wat het is dat de Heere Jezus in hun hart geboren mag worden. Doe niet naar onze zonden en trek met ons op in alle omstandigheden en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. Zingen wij het tweede van 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. Het tweede van 145. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten in Christus. En hij zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.